Goedemorgen, u hier in de kerk, thuis of waar u zich ook bevindt. Van harte welkom in deze online kerkdienst. Ik wil beginnen met een aantal mededelingen voor u. In mei aanstaande treden de wijkouderlingen Istvan Hanzi en Frits Leemhuis en de wijk Diakenen Timo Kruiger en Danny van der Sluis periodiek af. En omdat de technisch voorzitter ook aftredend is en Hilco Wening bereid is gevonden deze taak op zich te nemen, betekent dit dat er ook een vacature is voor ouderling voorzitter. Daarmee zijn er 3 vacatures voor ouderlingen en 2 voor diakenen. U wordt als gemeenteleden opgeroepen namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt acht voor de ambten van ouderling en diaken. En motivatie daarbij wordt op prijs gesteld. U kunt de namen indienen als volgt. Digitaal via de site. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. U kunt een mail sturen aan de Scriba of door een briefje in de brievenbus van de Scriba te doen. En haar adres is Omloop 29. En namen kunt u indienen tot 28 februari. Vanmorgen gaat voor onze predikant dominee Jan Rozemuller. Het thema van zijn overdenking is heel toepasselijk. Valentijnsdag, nadenken over relaties. Ten slotte is de collecte vandaag voor de kerk. En mag ik u namens de kerkraad een gezegende eredienst toewensen.
Goedemorgen allemaal. Voordat ik iets ga zeggen over Valentijnsdag, eerst nog even iets over de 40 dagen tijd. Want die komt er ook alweer aan. Zoals jullie weten, de 40 dagen tijd is de 40 dagen naar Goede Vrijdag en Pasen toe. En die begint alweer aanstaande woensdag. Dan is het Aswoensdag, zoals het wel heet. En voor de 40 dagen tijd zullen wij als gemeente meedoen aan een project dat er binnen onze kerken is bedacht. En dat is het project 40 dagen hier en nu. Jullie zien er hier ook een afbeelding van. Dat project gaat over, nou, natuurlijk over de Heere Jezus, die zijn weg is gegaan om ons te verlossen. Zijn lijdensweg ook naar het kruis toe. En we denken erover na hoe wij de Heere Jezus kunnen volgen. Hoe wij achter hem aan kunnen gaan. En wat daarbij belangrijk is. Dus dat is het thema voor de komende tijd. Op zondag zal ik daar natuurlijk aandacht aan geven in de preken. Dan gaat het over 8 praktijken, 8 manieren waarop we de Heere Jezus kunnen volgen. Vanaf woensdag is er voor elke dag een podcast. Die kunnen jullie beluisteren via Scipio of ook via het internet, via bijvoorbeeld het praktijkcentrum, maar ook via de Scipio-app. Er is een Bijbelleesrooster. Dat zal op de website worden geplaatst. In het kerkblad, dus dat kunnen jullie ook volgen en daarin ook deelnemen aan het project. En verder, als je kijkt op de website van het project, zijn er ook nog, is er ook nog materiaal om bijeenkomsten te houden. Voor bijvoorbeeld de jeugd, Zoom bijeenkomsten of zo zullen dat dan moeten worden. Of bijbelstudie, of wijk, of wat dan ook. Hè. Dus je kunt ook in groepen met dat materiaal aan de slag als je dat wilt. Dus dat is voor de 40 dagen tijd. Ja, vandaag is het 14 februari Valentijnsdag. De een heeft daar wat mee, de ander heeft er niet wat mee. Maar we zullen daar in deze dienst wel aandacht voor hebben. Gisteren heeft Margreet Sikkema in alle wijkapps een kaartje rondgestuurd. Dit kaartje, een Valentijnskaartje. Met daarbij ook een tekst uit Efeze. We zullen ook nu over Efeze nadenken in deze dienst. Het gaat dus over, ja, elkaar liefhebben. En dat kun je doen in een relatie van huwelijk of verkering of wat dan ook, maar ook in de gemeente. Dat je van elkaar houdt als broers en zussen en dat ook aan elkaar laat weten. Nou, en daar is Valentijn natuurlijk in het bijzonder voor om dat aan elkaar te laten weten. Wij staan in deze dienst stil bij relaties. Dus wij leven in verschillende relaties. En Paulus zegt er iets over en natuurlijk in het bijzonder over het huwelijk als relatie zegt hij iets. Maar niet alleen daarover, maar nou, daar zullen we met elkaar over nadenken in deze dienst. Nou, dat is een heel verhaal vooraf over 40 dagen tijd en Valentijn. In deze dienst weten we ons afhankelijk van God. Dat zullen we nu met elkaar gaan belijden. Dan mogen wij zijn groet ontvangen en daarna is ons lied Psalm 139 vers 1 en 2. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw tot in eeuwigheid, laat nooit los waar hij aan begonnen is. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Ja, de Heer kent ons als geen ander, hebben we net gehoord of gezongen. Hij weet ook als geen ander wat goed is voor ons leven. En dat heeft hij ons verteld in zijn geboden. En we zullen nu gaan luisteren naar zijn geboden zoals Paulus dat heeft opgeschreven in het Nieuwe Testament, Efeziërs 4, vers 21b tot hoofdstuk 5, vers 2. En als we daarna hebben geluisterd, is ons volgende lied Heer, u bent mijn leven, gezang 177.
Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige gerechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets te kunnen weggeven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer, als een geurige gave voor God.
Zullen we bidden? Heer onze God, u die via duizend wegen ons samenbracht, zo was net ons lied. En u brengt ons inderdaad op bijzondere manieren in deze tijd samen, ook doordat we nu samen deze dienst volgen. En Heer, geef dat dat een dienst mag zijn die voor ons opbouwend mag zijn in ons geloof. Maar ook in onze liefde voor u en onze liefde voor elkaar. Dat is het thema ook voor vandaag, hoe wij elkaar mogen liefhebben en wat dat dan betekent. En Heer, dank u wel dat we gedragen mogen zijn door uw liefde en dat dat de basis is van ons leven. En help ons om dat steeds te beleven en daarin ook onze band met elkaar te beleven. Heer, God zegen ons als zometeen de Bijbel open gaat, als we gaan luisteren naar uw woorden, zoals we zojuist ook al hebben gedaan, uw woorden, uw leefregels hebben we ook al gehoord, dat zal zometeen verder gaan. En wilt u daardoor met uw geest werken, zodat uw woorden niet alleen maar door ons worden aangehoord, maar ook gestalte krijgen in ons hart, in ons leven gaan stempelen. Heere, wilt u dat geven door uw Heilige Geest? We bidden om uw genade, want we hebben genade nodig. We kennen onszelf, we weten dat er ook de afgelopen week zonden zijn geweest. Dat we soms te veel op onszelf en te weinig op u of anderen gericht waren. Heren, vergeef het ons als we in sommige dingen uw geboden hebben overtreden. Maak ons weer helemaal schoon door de Heer Jezus, Hij die onze redder is. Dank u wel dat we de komende 40 dagen mogen stilstaan bij zijn weg die hij is gegaan om ons te redden. En Heere, zegen ons ook daarin, ook hierin, dat wij hem gaan volgen. Dat wij graag achter hem aan willen gaan. Geef ons daarin ook uw zegen. Wees bij ons en verhoort u ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Een kindermoment nu. Ik wil even me richten tot de kinderen, iets zeggen tegen de kinderen. Ja, het is vandaag Valentijnsdag, jongens en meisjes. En dan zeggen mensen tegen elkaar, ik hou van jou. En dat doen natuurlijk in het bijzonder ook mensen die verliefd op elkaar zijn. Hè? Ik weet niet of jij wel eens verliefd op iemand bent geweest. Misschien ben je nu wel verliefd op iemand. Maar misschien ook wel helemaal niet. Daar heb je ook nog genoeg tijd voor om dat te worden. Maar mensen die verliefd op elkaar zijn, die gaan op een gegeven moment met elkaar ook trouwen. Dat gebeurt heel vaak. En dan horen ze echt bij elkaar. Dan zitten ze als het ware vast aan elkaar. Zoals twee papieren, dat wil ik even als voorbeeld gebruiken, vast aan elkaar kunnen zitten. En je kunt mensen aan elkaar, of papieren aan elkaar vastmaken met lijm. Ik heb hier twee soorten lijm. En de een is goede lijm en de andere is niet zo'n hele goede lijm. En dit is de niet zo heel goede lijm. Tenminste, ik vind dat niet zo'n goede lijm. Kijk, als je daar twee papieren aan elkaar mee vastmaakt, dan maak je dat heel makkelijk weer los. Dat is niet zo'n goede lijm. Deze lijm vind ik betere lijm. Als ik daar nu wat uit krijg. Ja, er komt wat uit. Kijk, dan maak ik die papieren aan elkaar vast. En nou, als dat droogt, dan zit dat veel vaster aan elkaar. Dat kun je nu nog niet zo goed zien, maar als het gedroogd is, dan is dit veel minder goede lijm dan deze, vind ik. En als je met elkaar getrouwd bent, dan kom je ook vast aan elkaar te zitten. En dat kan ook met verschillende soorten lijm eigenlijk. En de ene lijm waarmee je aan elkaar vast kan zitten is gevoel. En de andere soort lijm waarmee je aan elkaar vast kan zitten is trouw. Dat wil ik even uitleggen. De lijm gevoel. Als je aan elkaar vast zit door gevoel, dan heb je een goed gevoel bij de ander. En als je met elkaar getrouwd bent, dan heb je dat gelukkig best wel vaak. Dan denk je van, oh, ik heb zo'n goed gevoel bij jou, want jij lacht zo leuk. Je hebt zulke mooie ogen en zulke leuke krulletjes. En daardoor heb ik een goed gevoel bij jou. Ik hou van jou. Maar soms is dat gevoel ook wel eens even weg, dat goede gevoel. Als je getrouwd bent en die ander die laat dan zijn vieze stinkende sokken op de grond liggen en jij denkt van, hij ruimt dat niet eens op en dan moet ik dat weer opruimen, dan heb je bij die ander niet zo'n goed gevoel. Of als die ander ruzie met jou maakt, dan heb je op dat moment niet zo'n goed gevoel. En dan is het gevoel niet zo'n goede lijm om aan elkaar vast te zitten, want dat gevoel is dan weg. Die andere lijm, dat is trouw. Dat is betere lijm. Weet je wat trouw is? Trouw is dat je tegen de ander zegt, ik beloof dat ik altijd van jou blijf houden en altijd bij jou blijf. Dat beloof ik. En als dan soms die andere lijm niet zo goed werkt, als het gevoel soms weg is, als je denkt van, bah, ik vind jou nou even helemaal niet leuk, want ik heb ruzie met jou, dan blijft toch die lijm van trouw. Dat je zegt van, ja, maar ik heb wel aan jou beloofd dat ik altijd van je zal houden, dus ik wil ook dat gevoel weer terugkrijgen. Ik heb dat aan jou beloofd en ik heb beloofd, ik zal altijd bij jou blijven. Dat is een betere lijm. En dat is wat de Bijbel ons ook leert, dat we aan elkaar vastzitten, niet alleen door gevoel, want dat kan nogal verschillen, maar ook door trouw te zijn. Door te zeggen, ik beloof dat ik van jou blijf houden en dat ik niet bij je wegga. Dat is eigenlijk wat de Bijbel zegt over die verschillende soorten van liefde. En nou, dat ga ik straks nog verder uitleggen. Maar dat vast voor jullie, voor de kinderen, naar aanleiding van Valentijnsdag. En dan gaan we nu ook lezen over wat Paulus daarover zegt. En dat is uit Efeziërs 5. We lezen met elkaar vers 21 tot en met 33. Efeziërs 5, vers 21 tot en met 33.
Paulus schrijft daar aan de Efeziërs: aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, herken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij heeft gered. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rempel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben als een eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel. Men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. Dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.
Valentijnsdag is volgens mij nog niet zo heel lang erg populair in ons land. Nou ja, wat is heel lang? Maar ik herinner mij in ieder geval zelf, toen ik een tiener was, dat is wel eventjes geleden. Valentijnsdag was eigenlijk geen ding voor ons. Ik denk dat ik het toen nog helemaal niet kende. Maar het is later, eind jaren 80, begin jaren 90 eigenlijk populair geworden. Daar heeft natuurlijk de commercie ook wel een rol in gespeeld. Mensen die graag bloemen verkopen, die vinden Valentijnsdag natuurlijk een heel goed idee. En dat geldt ook voor anderen. Dus daar heeft dat natuurlijk ook mee te maken. Maar het is ook wel iets moois, hè, om op zo'n dag, en hopelijk ook wel op andere dagen, te zeggen dat je van elkaar houdt. In ieder geval is het voor nu aanleiding om vanuit de Bijbel na te denken over relaties. En mooi is dat Margreet Sikkema deze kaartjes heeft digitaal rondgestuurd. En misschien heb jij er ook wel wat aan gedaan. En wij denken nu ook na over relaties. En de Bijbel zegt best veel over relaties. Dat is ook wel logisch, want God heeft ons gemaakt als mensen die leven in relaties. En gelukkig vertelt hij ons ook hoe wij het beste kunnen leven in relaties. En wat we van Paulus leren in onder andere Efeze 5, is dat wij in onze relaties de liefde en trouw van God mogen weerspiegelen. Dat is het thema voor deze overdenking. In onze relaties weerspiegelen wij Gods liefde en trouw. En Paulus noemt dat ook een mysterie. Paulus behandelt hier trouwens allerlei soorten van relaties. Het huwelijk, daar heeft hij heel veel aandacht voor, maar hij heeft het ook bijvoorbeeld over relaties in de gemeente als broers en zussen. Hij heeft het over een werkrelatie tussen werknemer en werkgever. Hij heeft het over de relatie in een gezin, ouders en kinderen. Allerlei soorten relaties. En hij zegt, het gaat in al die relaties erom dat daarin het verlossende werk van Christus zichtbaar wordt. Dat is het grote kader waarin Paulus dit allemaal plaatst in die hele Efezebrief. Hij maakt duidelijk, Christus is jouw leven binnengekomen om alles in jouw leven nieuw te maken. En hij wil ook in jouw relaties vernieuwend bezig zijn. En dan gaat het dus niet allereerst om hoe wij ons gedragen in onze relaties. Hoe wij kunnen werken aan onze relaties. Hoe belangrijk dat ook is. Maar het gaat er allereerst om dat jij het vernieuwende werk van Christus in jouw leven laat doordringen. En als dat in jouw leven doordringt, heeft dat ook gevolgen voor en invloed op jouw relaties. Dus de eerste vraag die je dan kan stellen is deze: heeft het werk van Christus invloed op de relaties waar ik in leef. Nou, en dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over mensen die zijn getrouwd of verkering met elkaar hebben. Maar dan hebben we het ook over de kinderen, over singles, over ons allemaal eigenlijk. Ieder van ons leeft in relaties en in al die relaties wil Christus vernieuwend bezig zijn. Nou, hoe gebeurt dat dan, dat vernieuwende werk? Ik wil daarover nadenken aan de hand van drie vragen. De eerste vraag, wat maakt jou echt gelukkig? De tweede vraag, laten wij in onze relaties ook iets zien van het mysterie van Gods liefde? En in de derde plaats, is dat allemaal wel zo realistisch wat Paulus ons hier voorspiegelt? Die vraag komt bij mij in ieder geval op. Ik zal die vragen niet één voor één behandelen, maar door de preek heen worden deze vragen beantwoord. Eerst over wat maakt je echt gelukkig? Als je een relatie aangaat, wil je natuurlijk graag dat je in die relatie gelukkig wordt. Dat is logisch. En als een jongen een meisje vraagt, wil jij verkering met mij? En het meisje zegt ja, dan ben je op dat moment dolgelukkig. Vlindertjes in je buik, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment dan is het natuurlijk zo dat je met elkaar trouwt. Althans, soms gebeurt dat als het niet uitgaat en zo. En de realiteit is dat niet iedereen zich altijd gelukkig voelt in de relatie op de lange duur. Zeker niet altijd. Het is zelfs in ons land zo dat als je trouwt, 1 op de 3 heeft kans dat het weer uit elkaar gaat. 1 op de 3 huwelijken loopt uit op een echtscheiding. Voor de meeste mensen is het belangrijkste doel namelijk gelukkig zijn. Het belangrijkste doel van het huwelijk. En als dat niet zo is, als jij in je huwelijk niet meer gelukkig bent, is dat vaak ook een reden voor mensen om ermee te kappen. Waarom zou ik met jou doorgaan als jij mij niet gelukkig maakt? Goeie vraag toch? Maar als Paulus getrouwde mannen aanspreekt, dan vraagt hij niet aan die mannen, hey mannen, maakt jouw vrouw jou nog wel gelukkig? Maar dan zegt hij, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. En hij vraagt niet aan vrouwen, hey vrouwen, maakt jouw man jou nog een beetje gelukkig? Maar hij zegt tegen vrouwen, heb ontzag voor je man. Dus dat gaat niet hierover. Wat heb ik van die ander nodig zodat ik gelukkig word? Als dat je houding is in je relatie, dan word je ook al heel snel een soort monteur die steeds maar blijft sleutelen aan het leven van de ander. Want die ander moet jou veranderen, moet jou gelukkiger gaan maken, niet waar? Maar zo'n sleutel is op zich wel nuttig. Het is goed om ook met elkaar bezig te zijn, je te ontwikkelen. Maar als dat altijd maar gesleuteld is, is dat op den duur vooral nadelig voor je relatie. Natuurlijk wil iedereen graag dat die ander aan jouw verlangens en wensen tegemoet komt. Maar dat gaat nooit helemaal zo zijn dat gebeurt, 100%. Je komt er vooral verder mee als je relatie gaat lijken op die van Christus en zijn gemeente. Dat is wat Paulus tegen ons zegt. De relatie tussen Christus en de kerk, dat is zeg maar de basisrelatie, zo laat Paulus ons zien, waar de andere relaties op moeten lijken en zich aan moeten spiegelen. Christus is getrouwd met de kerk. Het is een prachtige liefdesrelatie tussen Christus en zijn gemeente. En we weten zeker dat Christus nooit zal zeggen, mijn bruid maakt mij niet gelukkig. Ik kap ermee. Dat klopt wel. Dat de bruid, de kerk, Christus niet altijd gelukkig maakt. Maar dan zegt hij niet van, nou, dan gaan we nu dus een punt zetten achter onze relatie. Maar hij blijft van ons houden. En hij geeft zich maar aan ons over. En hij blijft maar dat doen. Wat bijzonder is dat. Hij geeft zich volledig aan ons. Paulus zegt, hij zorgt voor de kerk. Hij koestert zijn kerk. Hij zegt erbij dat hij reinigt ons met water en woorden. Klinkt een beetje moeilijk. Maar Paulus bedoelt daarmee, Christus komt voortdurend naar ons toe met zijn gezondmakende woorden. Zijn evangelie van liefde. En zo wil hij ons blijven beïnvloeden en zo zorgt hij voor ons. Christus zorgt liefdevol voor de kerk. En de kerk geeft zich vol liefde aan hem, aan Christus. En die relatie tussen Christus en de kerk, Paulus zegt, daar moeten onze onderlinge relaties op gaan lijken. En dat betekent vooral dat we in onze relaties elkaar dienen. En niet dingen van elkaar eisen, maar elkaar dienen. Zoals Christus zich helemaal gegeven heeft voor zijn bruid, voor de kerk. En Paulus zegt, dat betekent onder andere dat je elkaars gezag aanvaardt. Die oproep doet hij, aanvaardt elkaars gezag. En dat zegt hij tegen mannen en vrouwen. Dus het is niet zo dat alleen de man maar moet dienen en het gezag van. Dat alleen de vrouw maar moet dienen, sorry. En het gezag van de man moet aanvaarden. Maar geldt voor mannen en vrouwen. Elkaar dienen en ook elkaars gezag aanvaarden. En dan stel je dus jezelf niet de vraag van: maakt de ander mij nog een beetje gelukkig? Maar lijk ik in mijn houding naar de ander toe? Lijk ik daarin op de Heer Jezus? Naar mijn man of vrouw toe? Of ook naar anderen toe met wie ik in een relatie leef. En ben ik ook bereid om mezelf te geven aan de ander. Zoals Christus zich overgaf aan zijn bruid. En de bruid zich weer overgeeft aan Christus. Zoals in ieder geval de bedoeling is. Misschien dat jij zo langzamerhand denkt, zou ik me kunnen voorstellen. Maar is het dan verkeerd als ik gelukkig wil zijn in mijn relatie? Is toch niet iets mis mee? Nou, dat is ook zo. Maar die vraag roept dan ook weer een andere vraag op, denk ik. Wat of wie maakt jou eigenlijk echt gelukkig? Moet jouw man of jouw vrouw jou gelukkig maken? Of is het nog weer wat anders wat je gelukkig maakt? Misschien je carrière of hobby's of geld of wat dan ook maar je gelukkig maken kan. Complimenten van anderen, noem het allemaal maar op. Wat Paulus ons duidelijk maakt in de Efezebrief is dat je je geluk ook uiteindelijk bij Christus moet zoeken en niet bij iets of iemand anders. Dat Christus nummer 1 is in je leven, dat de bedoeling is. Als hij de eerste wordt in je leven, kunnen van daaruit ook relaties gezond worden. Want dan gaat het in jouw relatie ten diepste niet om jouw geluk waar die ander dan voor moet zorgen, verantwoordelijk voor is, maar je diepste geluk heb je in je relatie met Christus. En dat is waar je voor leeft. Je houdt van hem en je hebt een band met hem. En zo werkt hij ook weer vernieuwend in op je leven. En dat is je geluk. Daarom is het huwelijk ook niet een doel op zich in het leven. Maar het gaat erom dat je ook en in de eerste plaats in je huwelijk iets laat zien van het werk van de Heer Jezus. Dat is het doel, niet het huwelijk is een doel op zich, maar daarin iets laten zien van Christus. Het is de plek bij uitstek waarin je Gods geboden in praktijk kan brengen. Gods geboden die je kan samenvatten in dat liefdesgebod. Heb de Heere God lief met heel je hart en heb je naaste lief als jezelf. Breng dat in de praktijk, zeker in zo'n basisrelatie waarin je leeft, het huwelijk, of in andere relaties waarin je leeft. En beeld zo het mysterie uit van Christus de bruidegom en de gemeente zijn bruid. En dat mysterie gaat natuurlijk net zo goed over mensen die niet getrouwd zijn. Ook vanwege deze reden dat zij horen bij die bruid, bij de kerk. We zijn met z'n allen bruid van Christus, getrouwd of niet getrouwd, single, homo of lesbisch of hetero of wat dan ook maar. Je kunt niet zeggen, getrouwde mensen hebben een streepje voor in de kerk of in de bruid van Christus, zeg maar. En we moeten nooit de indruk laten ontstaan dat de kerk een kerk is van gezinnen. Of een kerk van huwelijken. Dat die eigenlijk de hoofdplaats innemen, zeg maar. En daarom is het goed dat wij ons afvragen, zijn wij misschien ook wel eens bewust of onbewust een kerk waarin gezinnen de norm zijn? Dat kan erin sluipen en dan zouden anderen op de tweede plaats komen. En dat zou helemaal ten onrechte zijn. We zijn met z'n allen bruid van Christus, niemand uitgezonderd. Iedereen heeft daar een gelijke plaats in. Dan nog even over dat mysterie waar Paulus het over heeft, dat geheim. Mysterie, dat woord gebruikt hij vaker. En dat heeft altijd als betekenis bij Paulus de verlossing die God ons geeft in de persoon en werk en in het werk van Christus. De verlossing in Christus. Dat is het mysterie. Is dat dan zo mysterieus? Nou, aan de ene kant natuurlijk niet, want iedereen kan de Heer Jezus leren kennen door de Bijbel te lezen, door met hem om te gaan. Dat is niet mysterieus. Maar toch houdt het ook iets mysterieus, omdat je nooit dat verlossingswerk van Christus en wie hij is, helemaal kan leren kennen. Het is altijd groter, hij is altijd groter. En je ontdekt steeds weer iets nieuws. In dat opzicht blijft het een mysterie. En aan dat mysterie van Christus en wat hij geeft ook aan zijn kerk, mogen wij onze relaties spiegelen. En daar hoort ook bij, zegt Paulus, dat de Heer Jezus het hoofd is van de kerk. En de kerk erkent zijn gezag. En dat is wel mooi, toch? Christus is het hoofd en wij erkennen zijn gezag. Prima. Maar als Paulus dat dan gaat doortrekken naar de relaties in het huwelijk, vinden wij het dan nog net zo prima. De man is het hoofd en de vrouw erkent zijn gezag. Oké. Soms bespreek ik dat wel eens met stelletjes die willen gaan trouwen en dan hebben wij het met elkaar over het huwelijk en vaak bespreek ik dan met ze het huwelijksformulier en er staat ook zoiets in over de man die het hoofd is en de vrouw die de man erkent in die positie van hoofd zijn. En als ik daar met mensen die gaan trouwen over spreek, dan zeggen ze bijna altijd, ja, ik kan daar gewoon niet zoveel mee. Want bij ons werkt dat gewoon niet zo. Er is niet iemand de baas. Wij overleggen gewoon alles met elkaar. Wij hebben gewoon een heel gelijke relatie. Niet iemand die de baas is en ander die daaraan ondergeschikt is. Nou, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik herken daar veel van. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat we Paulus dan niet goed begrijpen. Want Paulus vraagt in ieder geval niet of zegt niets over wie de baas is. Want de Heer Jezus wordt hier inderdaad neergezet als het hoofd van de kerk, maar hij speelt niet de baas. Zo praat Paulus er niet over. Jezus heeft juist een houding, zegt hij, van dienen. Hij geeft zich helemaal aan de bruid, de kerk. Hij houdt van haar, hij zorgt voor haar, hij koestert haar, hij geeft zich helemaal aan haar. Dat is de sfeer waar het gaat over, waarbij het gaat over hoofd zijn. Hij offert zich helemaal op zelfs. En als je dat doortrekt naar het huwelijk tussen man en vrouw, en dan gaat het dus over dienen, over zorgen voor de ander en ook over verantwoordelijkheid nemen. Mannen schijnen nog wel eens de neiging te hebben om voor verantwoordelijkheid weg te lopen. De taken in huis worden dan vooral aan de vrouw overgelaten of de opvoeding of nog weer andere dingen. En niet te vergeten ook het samen met God omgaan, Bijbel lezen en bidden. Ja, ook voor die verantwoordelijkheid wordt soms wel weggelopen. En je kan dat ook in een huwelijk meemaken, dat Bijbel lezen en bidden ja, eigenlijk een beetje erbij blijft, niet gebeurt. Wie neemt dan de verantwoordelijkheid om dat weer op te pakken? Wie neemt het voortouw in allerlei dingen, maar zeker ook in de, ik noem het maar even, huiselijke godsdienstoefening. In de geloofsopvoeding. Dat soort dingen. En Paulus bedoelt volgens mij vooral dat je daarin verantwoordelijkheid neemt als man. En niet toegeeft aan de neiging om daarvoor weg te lopen en dat maar aan de vrouw over te laten. Paulus bedoelt dus niet de man is de baas, maar laten mannen niet weglopen voor hun verantwoordelijkheid. En het formulier zegt dat eigenlijk wel mooi, geborgenheid geven aan hun vrouw. En daarin mogen we op Christus lijken, die zich helemaal heeft gegeven voor ons. Als iemand niet wegliep voor verantwoordelijkheid, dan was toch wel dat de Heer Jezus. Misschien dat jij zo langzamerhand wel denkt van ja, en nu wordt het allemaal toch wel erg idealistisch. Is dit wel reëel? Zo op Christus lijken, zoals nu wordt geschetst in de praktijk, is het toch een stuk moeilijker dan nu eventjes zo wordt gezegd. En dat is ook zo. In de praktijk is het huwelijk inderdaad, en ook andere relaties, gaat over vallen en opstaan. Soms gaat het goed, soms gaat het helemaal niet goed en soms sta je gewoon in de overlevingsstand, zeg maar. En misschien vind je het ook in deze lastige tijd met allerlei beperkingen helemaal niet zo makkelijk om de relatie goed te houden. Is dat niet te idealistisch allemaal? Ik wil daar een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats, toch nog maar een keer. Ja, het nieuwe leven dat Christus geeft, dat blijft een zaak van vallen en opstaan. Laten we daar ook nuchter in zijn, of dat erkennen vanuit de Bijbel, dat ook die oude mens in ons leven een rol blijft spelen. Daarom zal het een worsteling van tijd tot tijd zijn. En juist vanwege die onvolmaaktheid blijven we de Heer Jezus nodig hebben. Ook als het, en zeker als het gaat om onze relaties. En dan is het ook zo belangrijk dat je je geluk zoekt uiteindelijk in hem. En niet in je relatie met je man of vrouw of nog weer in andere dingen. Christus is ons geluk. En hij is ook degene die je opvangt als je valt. Die je opvangt en als dat nodig is tegen je zegt, ik vergeef je je zonden, je tekorten. En als je misschien je man of vrouw of anderen pijn hebt gedaan, vraagt diegene dan ook om vergeving. En zo geeft Christus telkens weer ruimte voor een nieuw begin. En hij zegt elke keer weer van, en ik vang je elke keer weer op. En ik geef je elke keer weer nieuwe kracht. Ik wil je helpen, er voor je zijn, als je het zwaar hebt in je relatie. Dat is de ene kant, de geestelijke kant, heel belangrijk. Er is denk ik ook een andere, misschien wat meer aardse of nuchtere kant. En dat is dat onze relaties gewoon onderhoud nodig hebben. Valentijnsdag kan daar een aanleiding voor zijn, maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Blijf werken aan je relatie. Blijf steeds tijd maken voor elkaar. Praat met elkaar. Geef aandacht aan elkaar. En vier van tijd tot tijd je relatie. Door leuke dingen met elkaar te doen. En zeker als na corona, wanneer dat dan ook is, onze agenda's weer voller worden. Investeer in je relatie. En misschien ook wel juist in deze tijd, als je 's avonds thuis moet blijven. En mocht het lange tijd achter elkaar slecht gaan in een relatie, zoek dan hulp. Dat hebben we soms gewoon nodig. Als je in de knoop zit in een relatie of in de knoop zit met jezelf, dan is het goed om hulp te zoeken. Ook van professionele hulpverlening, mensen die dat geleerd hebben hoe je daar zo goed mogelijk in kunt helpen. De Heere geeft dat ook. Dus dat is ook gewoon recht doen aan onze geschapen werkelijkheid, waarin God ons van alles geeft en ook het onderhouden van je relatie of ook het met hulp weer werken aan je relatie. We hebben soms onderhoud nodig, laten we de mogelijkheden die er zijn ook gebruiken. En tenslotte, zie het mysterie als een uitdaging. Het mysterie dat wij in de relatie met Christus als kerk van Christus mogen leven. Wat een prachtig mysterie. Is dat ook niet een uitdaging om dat te laten doorwerken in de relaties waarin je leeft? Amen. Groot is uw trouw, o Heer. Dat is ons lied. We zullen danken en bidden. Voorafgaand aan het gebed heb ik nog twee mededelingen. Het eerste is dat Carina Berends heeft te kennen gegeven niet langer lid van de gemeente te willen zijn. Dat is een stap die het gevolg is van een proces dat al jarenlang bij haar plaatsvindt, waarin geloof en kerk steeds minder voor haar zijn gaan betekenen. En we zullen samen ook voor Carina bidden en ook voor Gods aanwezigheid in haar leven. En we zullen ervoor danken dat zuster Jo Bonevaas gisteren 95 jaar is geworden. Hoge leeftijd. En we zullen er samen voor danken dat de Heere haar dat geeft. En ook voor haar bidden om zijn zegen in haar leven. Zullen we naar de Heere gaan in ons gebed. Heere God, onze Vader, dank u wel dat wij dat bijzondere mysterie kennen. Christus die ons verlost. Zich helemaal opofferde voor ons en zich nog steeds aan ons geeft, vernieuwend met ons wil bezig zijn. Ook vandaag laat hij zijn boodschap weer horen en wil de Heer Jezus ons daar weer door beïnvloeden, ook in onze relaties. U weet, Heere God, hoe wij in onze relaties vallen en opstaan. Dat geldt ook voor huwelijken, maar ook andere relaties, bijvoorbeeld familie of als broers en zussen in de kerk, vinden we het ook niet altijd zo makkelijk goed met elkaar om te gaan. Help ons allemaal om steeds terug te vallen op Christus en onze relatie met Hem. En geef dat voor ons allemaal geld, dat we ons geluk zoeken en vinden bij Hem. En daardoor telkens ook weer kracht en moed krijgen. En ruimte om vergeving te ontvangen en te geven. We willen u ook danken voor relaties die u geeft. De relatie in het huwelijk met onze man of onze vrouw, maar ook vriend of vriendin of gewoon vrienden en vriendinnen in het algemeen. Onze familie, onze broers en zussen in de gemeente. Dank u wel dat u ons relaties geeft en zo aan elkaar geeft. Help ons als het in relaties zwaar is. Het kan een worsteling zijn. Wees daarin erbij. Wanneer het nodig is dat er professionele hulp komt, wilt u dan ook de moed en de mogelijkheden geven om dat aan te grijpen. En wilt u geven dat er verbetering komt als relaties moeilijk zijn. Wil daarin kracht geven en help ons om steeds onze kracht bij de Heer Jezus te zoeken. Help ons ook als het in sommige opzichten moeilijk blijft. We bidden u voor broers en zussen die gescheiden zijn. En misschien dat voor hen wel een moeilijke dienst was. Maar ook voor hen geldt toch dat Christus in zijn trouw zegt: ik hou van jou en ik ben er altijd voor jou en ik geef mij aan jou. Heere, geef dat ook zij hun geluk mogen vinden bij de Heere Jezus. En wees bij hen ook in de pijn die zij met zich meedragen. We bidden u voor weduwen, weduwnaars, van wie man of vrouw is gestorven. En u weet hoe groot het gemis is, Heere God. En wilt u daarin ook helpen en kracht geven en troosten. We bidden u voor hen die nooit zijn getrouwd geweest en daardoor alleen door het leven gaan. En voor sommigen is dat misschien een zwaar kruis. Maar anderen ervaren zich dat misschien helemaal niet zo, dat is verschillend. Maar Heere God, u kent ons hart, u weet hoe we dingen beleven. Wees bij hen die niet getrouwd zijn, ongetrouwd gebleven zijn. Heere God, we bidden u ook voor Carina Berends. We hebben gehoord dat zij duidelijk heeft gemaakt niet langer lid van de gemeente te willen zijn. Omdat het geloof en de kerk haar ook niet veel meer zeggen. En we bidden u voor Carina. Wilt u voor haar blijven zorgen? Wilt u in haar leven bezig blijven? Wilt u haar ook vasthouden? U bent de God die in harten van mensen, ook in haar hart, werken kunt. En wij bidden u daarom. We bidden u ook voor Gert en Anja, de ouders en hun gezin. Wees hen ook hierin nabij. We bidden voor de jongeren van onze gemeente. Voor hen ook is het best een lastige tijd met alle beperkingen.
wilt u de jongeren helpen? Help hen als het moeilijk is om elke keer motivatie te vinden voor het schoolwerk dat moet gebeuren. Help hen als ze contacten met leeftijdsgenoten missen. Help hen als ze misschien door al die dingen ook niet goed in hun vel zitten. Heere God, zorgt u voor onze jongeren en ook voor hen die met jongeren mogen omgaan, ouders en anderen. We bidden u voor zuster Jo Bonevaas en we danken u ervoor dat zij haar 95ste verjaardag gisteren mocht vieren. Dank u wel dat ze zo'n hoge leeftijd bereiken mag. En dat u voor haar hebt gezorgd, ook het afgelopen jaar. Een jaar dat voor haar een bewogen jaar was, omdat ze verhuisde naar Grote Gast. En dat was een hele stap natuurlijk. En wees daarin ook nu nog bij haar. Geef haar wat ze nodig heeft. Geef haar dat ze een goede plek mag hebben in Grote Gast. Wees bij haar met uw zorg en nabijheid. We bidden u voor de verkiezing van ambtsdragers. Zegen ons als we daarover nadenken wie de ouderling of diaken zou kunnen worden. En leid ons daarin door uw geest, zodat we gaven mogen opmerken bij elkaar. En ook weer ouderlingen en diakenen mogen krijgen. We bidden u ook voor het werk van ouderlingen en diakenen, voor wie het een moeilijke tijd is om dit werk te doen, vanwege allerlei beperkingen. Helpt u hen om daarin een weg te vinden en daarin ook steeds moed te vinden. Heere God, zorgt u voor ons allemaal en verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu het moment voor de collecte. En tijdens dat moment zal Klaas Verbree op onze nieuwe orgel spelen. En wat hij zal spelen, gaat hij nu zelf vertellen. Hij gaat daar wat toelichting bij geven. Klaas.
Ja, deze week las ik op een ochtend een stukje tekst uit Matthäus. En daar zegt Jezus dan tegen zijn discipelen: ga een dorp of een stad binnen en zoek daar mensen op die bij mij willen horen. En eigenlijk, als je daarover nadenkt, wat is dat prachtig, dat je gewoon iemand wil zoeken die Jezus ook wil dienen. Dat raakte mij. En de vraag komt ook bij mij op van, hey, wil ik dan ook Jezus dienen? Dan zeg ik ook, ja, dat wil ik. Want Jezus die is trouw en die is machtig. Ondanks de tijd waarin we leven, tegenslagen en schaduwen, is Hij bij ons. En dat was Hij ook bij onze voorvaderen, onze opa's en oma's, bij onze vorige generaties. Hij, Jezus, heeft voor ons een eeuwig huis. Over dat lied wil ik spelen. En dat lied heet dan, O God, u draagt mij en u droeg ons voorgeslacht. Thank you.
Mooi, dankjewel. We zullen als laatste lied het lied zingen, al dan niet in ons hart. Ik wil jou van harte dienen, opwekking 378. Ontvang nog de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.